De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van Mozes, Deuteronomium, het 32e hoofdstuk, het 39e en het 40e vers. Deuteronomium 32, vers 39 en 40, daar spreekt het woord des Heeren al dus: ziet nu dat ik die ben, en geen God met mij. Ik dood en maak levend, ik versla en ik heel, en er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen en ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Tot zover. Zij zijn hier boven Gods getuigenis onder en tegen zijn volk. En overdenken daarin het oordeel of de zonde, het oordeel en de genade van deze God. Deze versen die u zijn voorgelezen, dat getuigenis wat God getuigt van zichzelf, staat in een bepaald verband. Dat is u duidelijk. Het is een heel lang hoofdstuk wat u is voorgelezen, maar ook expres helemaal voorgelezen is het, omdat het zo moeilijk te scheiden is. Eigenlijk hoort hoofdstuk 31 er ook nog bij. Mozes is aan het eind van zijn leven gekomen. En dat kunt u in Numeri vinden, dat Mozes die heeft aan de Heere gesmeekt om toch het vonnis te herzien. En dat hij toch, ach hij zegt, ik heb zo lange jaren dit, ik zeg het even, vrij geef ik het weer, zo lange jaren dit volk geleid, laat mij nu ook in het land ingaan. Maar de Heere was niet te verbidden, nee zegt de Heer, ter oorzake dat je dat gedaan hebt, zullen uw ogen het land wel zien, maar gij zult het volk daar niet inbrengen. En nou moet Mozes aan het einde van zijn leven een lied opschrijven. En dat lied dat moet dienen als een getuigenis onder en tegen het volk Israël. Want de Heere weet alle dingen, hem zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. En heeft de Heere gezegd tegen Mozes, hij zal tot zijn vader ontslapen, maar de Heere zei, ik weet wat ze gaan doen. Ik zal ze in het land brengen, wat ik beloofd heb. Ik zal ze verzadigen, met melk en honing in overvloed. Ze zullen aan geen ding gebrek hebben. En dan zegt de Heere tegen Mozes, dan zullen ze mij verlaten. Ze zullen andere goden nawandelen en het verbond vernietigen dat ik met hen gesloten had. Dat zullen ze zeker doen. En daarom moet je dit lied schrijven, Mozes. Opdat dat lied toch bekend blijven onder het volk. En dat lied dat bekend moet blijven onder het volk, dat zal dan een getuige zijn tegen dat volk. Het zou onder hen als een ontdekkend vuur zal het werkzaam zijn. Zodat het geen vraag behoeft te zijn, wat is de oorzaak van alle plagen en rampen die ons treffen. Maar dat het duidelijk zal zijn, wij hebben God, de God onze vaderen, verlaten en miskend. En dat heeft Mozes ook gezegd tegen het volk. Hij heeft gezegd, neem het wetboek. Het zal een getuige zijn, naast de ark des verbonds, een getuige tegen u. Want ik ken uw wederspannigheid en uw harde nek. Ziet terwijl ik nog heden met uw lieden leef, zijt ge wederspannig geweest tegen de Heere. Hoeveel te meer na mijn dood. Want ik weet dat ge na mijn dood zekerlijk het zult verderven en afwijken van de weg die ik u geboden heb. Dan zal u al dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten. Wanneer gij de Heere tot toorn verwekt hebt met het werk uwer handen. dan gaat Mozes dat lied uitspreken. Waarin je een tekening krijgt van de grote ontferming Gods. Hij is de rotssteen. En wat de kinderen gedaan hebben. Gods eeuwig welbehagen is zijn bepaalde raad en voorkennis over dat volk dat hij verafscheidde van de andere volken en alleen zette. Hen gaf hij zijn rechten en zijn inzettingen. Hij gaf hen overvloed ook in het uitwendige, boter van koeien en melk van kleinvee, met het vet der lammeren en der rammen en der bokken, tarwe, druiven, bloed, reine wijn. Alles hebben ze gekregen, zodat ze welgedaan waren in alle opzichten. En als dat dan getekend wordt, wat ze allemaal gekregen hebben, hoe de Heer ze alleen geleid had, dan lees je dat Israël werd vet en sloeg achteruit tegen de Heer. Hij liet God varen die hem gemaakt had. En versmaadde de rotsteen van zijn heil. Ik kan er niet te lang bij stilstaan bij het verband. Het is natuurlijk één geheel. Ik moet er wel iets van zeggen. Maar als je die woorden een ogenblik met aandacht hebt horen voorlezen. Dan zeg je, wat een ontzaglijke zaken worden ons hier toch in dit hoofdstuk voorgehouden. Ontzettend. Wat er allemaal hier geschreven staat. En dan valt het u op dat in zonderheid dat telkens weer terugkomt, dat ze hem tot ijver en tot toorn verwekt hebben door de vreemde goden, door de afgoden, door de niet-goden. Zo kun je het eigenlijk het beste letterlijk lezen, hetgeen niets is. Een afgod is een niets. En telkens komt dat weer terug in dit hoofdstuk. En dat bepaalde een ogenblik mijn aandacht daarbij. Als hij dat op nieuwtestamentische wijze zou vertalen, dan dacht ik aan de Hebreeënbrief. Zie toe dat gij niet de enige tijd doorvloeit. En in dat doorvloeien, daar wordt dan niet bedoeld wat wij het doorgaans onder verstaan. Maar daar wordt dan in de Hebreeënbrief bedoeld om geen acht te geven op die enige zaligmaking. Toen was er geen ontkoming voor degene die in het openbaar tegen de wet van Mozes zondig zonder getuigen. Hoe zal er dan ontkoming zijn waar het bloed des eeuwige testaments onrein geacht wordt? En toen dacht ik daaraan, waarom heeft de Heer nou toch altijd zo getorend, al in de eerste plaats wat betreft de afgoden? Waarom staat er eigenlijk zo helemaal aan het begin van de wet al reeds, gij zult u geen gesnedene beelden maken, nog enige gelijkenis. Waarom? Omdat daarin ligt de wortel van alle kwaad. God heeft in zijn eeuwige raad beloofd door de profeten en de tabernakeldienst dat God zelf, het beeld des onzienlijke Gods, het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid, zou geven in vlees en bloed op deze aarde. Het heeft God gezegd. Daarom de ergste aantasting van dat eeuwige ontfermende God in Christus is de afgoderij, het maken van een gesneden beeld naast hem. Want dat is een verdringing van de zonen Gods, een vertreden van zijn bloed. Dat is tot de stomme afgoden zich keren, die oren hebben en niet horen, die handen hebben waarmee ze ons niet verlossen kunnen. Toen zag ik opeens waarom dat de Heer daar telkens op terugkomt. Die vreemde goden. Die afgoden. Die nieuwe goden. Want in het afwijken van de ware God en wat hij geopenbaard heeft in Christus Jezus, komt de hoofdongerechtigheid bloot en daaruit volgt ook de verdrukking van de armen van de wezen en de weduwe, het liegen tegen de Heere en zijn naam en de naaste, daaruit. Dat kunt u toch wel verstaan. Dat daaruit geen enkele vreze Gods te verwachten is. En daarom in dit hoofdstuk ook. En wat moet dat verschrikkelijk voor God geweest zijn? God is geen mens. He? Dus ik bedoel, dat is ons wel een beetje geleerd natuurlijk. We moeten over God niet te menselijk denken. Maar, ik geef u de vragen. Wie zou het nou erger vinden, God of wij? Als we nou zeggen, God is, nou ja, wat zal er voor de Heere geweest zijn? Ja, maar de Heer is geen mens. Wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee dat het voor de Heere niet zo erg is? Of bedoel je dat het juist zo ontzaggelijk erg is dat God de zwaarst geladen mensenwoorden kiest om uit te drukken? Zijn wraak die ontbrand is, zijn toren die ontstoken is, zijn hart dat bedroefd is. Denk dat het dan toch wel ontzaggelijk is? Dan moet je nagaan dat iemand je heel je leven wel gedaan heeft, onderhouden in je lot, voor je gezorgd. En tenslotte krijgt hij stank voor dank. En zeg je, nee, jou heb ik niet nodig. Kies die. Wat niks is, waar een mens mee omkomt. Nou, zo doet de mens nu. Zo, dat zag, met eeuwig gesproken, dat ziet de Heere God er gewoon in. Dat zag hij erin. Die zonde. Ik weet wel wat een hart dat je hebt, zegt de Heer. En Mozes die zegt het ook. Nou, ik weet het ook wel. Hoe wederspannig je bent en uw harde nek. Mozes had 40 jaren met het volk gewandeld. Dus dan konden ze zo zoetjes aan wel weten hoe de werkelijkheid was. Dan moet je denken, de Heer die zal zijn arend op zijn vleugelen gedragen had. En ze gevoed had. En ze leerde lopen en wandelen. Ook in de woestijn. Dat deze God de rotsteen, dat deze mens de rotsteen des heils versmaakt. Die God veracht. Ach. Wie zal in woorden kunnen uitdrukken wat dat is? Want God is heilig. God is rechtvaardig. Hij is gerechtigheid en heiligheid. Het vormen de steunpilaren van zijn troon. Waar hij op gezeten is. Het is altijd goed om daaraan herinnerd te worden. De Heere onze God is heilig. Hij gedoogt ongerechtigheid niet. En alles is ongerechtigheid. Wat tegen zijn wil is. Maar de kern van de ongerechtigheid die wordt gevormd door de afgoderij. De ware God en zaligmaker ten hoon voor andere goden knielen. Die geen God zijn. En dan kun je zeggen, nou ja, dat is voor ons, is dat gelukkig niet aan de orde. Wie heeft er nou nog een afgodje thuis staan in een of andere kast? Wie heeft dat nog? Een afgod. Maar u voelt wel aan, dat is natuurlijk onzin om dat zo te redeneren. Te beredeneren. Want wij zijn alle Adams geslacht. De Heer heeft ons ook van één gescheiden. Van de volkeren der aarde. De Heer heeft ook over ons zijn naam doen aanroepen. Die enige naam die onder de hemel geeft. Dat uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Die uit loutere genade en eeuwig welbehagen geopenbaard is onder de zon. Omdat het leven zou zijn in zijn geliefde zoon. En hij niet een halve, maar een volkomen zaligmaker zou zijn. Alle die door een waarachtig geloof hem worden ingeleid. Want als je nou bij je eigen zou denken, dat geldt hier natuurlijk. Ja, dat geldt hier hoofdzakelijk. Die verworpelingen, die allemaal naar de hel zijn, dan heb je het mis. Dan heb je het mis. Als je dat denkt. Of als je denkt, ja, dat geldt natuurlijk de onwedergeboren mensen in de gemeente. Natuurlijk, die mag dit wel eens goed in de oren knopen. Dat God heilig is. En zelf denken, wat zijn wij dan toch gelukkig. Maar zo is het niet. Ach, de Heer heeft het oordeel erover uit. Ze hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden. Dan is het zo moeilijk niet, dan hoef je niet. En dan mag je daaraan denken, aan die zonde in die zin dat je zegt, die geest gekomen zijnde, die zal een getuige zijn, zoals die ook onder Israël een getuige geweest is, in dit lied van zonde, omdat ze in hem niet geloofd hebben. Want die het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid niet erkend te zijn. Het enige beeld God dat ooit aanschouwd is onder de zon. Na Adams diepe val en bondbreuk. Die dient de afgoden. Die dient zichzelf. Die dient deze wereld. Die voorbij gaat. Die is godloos. Hoe vroom hij zich ook voordoet. En het is een klap in des vaders aangezicht. De miskenning, de versmading van de rotsteen des heils. Zijn ze dan zo met de Heere bedrogen uitgekomen? Wel nee, integendeel. Ze konden zwelgen in het land zelfs. Overvloed van melk en honing. En eens in de 7 jaar hoefden ze het hele jaar niets meer te doen, konden ze zo eten wat er vanzelf uit opkwam. Dan kreeg het land rust en hun kregen ook rust. Hadden ze dan nooit eens vrij? Oh, ze hadden een menigte van feestdagen onder Israël. En die duurde echt niet een dag, maar dat duurde wel een week of nog langer. Ik kon echt nou niet zeggen dat deze zo bedrogen met de Heer. Zelfs in die lange tocht in de woestijn. Als er op aankwam was alles er op tijd. Op Gods tijd. Brood en vlees en water. Alles. Alles was er. En oasen en palmbomen en waterfonteinen om zich te verkwikken. De Heer zorgde overal voor. Nou ja, zeg ik. Het natuurlijke leven, als hij nou een goede baas hebt, dan kijk je toch niet naar een andere zo gauw. En vooral als het een kerel van niks is waarvan je weet dat je met alles verkeerd uitpakt bij deze baas. Dat je geen cent krijgt als het erop aankomt. En dat niet alleen, maar dat hij je uitbuit tot en met. Alleen maar profiteren. Dan zeg ik, die man is ook getikt. Daar naartoe te gaan. Ja. En natuurlijk leven daar past de mens er wel voor op dat hij zulke domme dingen liefst niet doet. Maar in het geestelijke zijn we nou zo intens goddeloos dat die God die nou zo'n vleugelen uitbreidde en zegt, kinderen, ik noem je kinderen. Ik noem je mijn bruid. Ik geef je mijn liefdeverklaring. Geef. Ik zeg dat je in je bloed leeft, ja leeft. Zo roep ik u tot aan zijn. En dan te kiezen voor de snootste en de boosste metgezel. Dat is niet te begrijpen, het is ook niet te begrijpen hoor. Alleen die door Gods genade en geest ontdekt wordt uit het heilig woord van God, die leert er iets van verstaan, van de zonde, het eigenlijke van de zonde. Dat hij nou de ware God niet de eer geeft, in de erkenning en het geloof in zijn geliefde zoon. Maar dat hij de afgoden nawandelt en daaruit vloeit een stroom van ongerechtigheden. Want een afgod is niet. Je kan niet zo. Waar je ook de toevlucht zou willen nemen. Om op de zonde weg gestuurd te worden. Of wat dan ook. Ja, een mens neemt zo de toevlucht niet. Maar ik bedoel, ze kunnen je niet helpen. kun je alleen nog verder in de put werken. Er is maar één God in Christus die helpt in nood. Die in Sion groot is. En alle volkeren macht is niet bij hem geacht. Maar één. Dus als er nog enig, als je soms zit met heiligheid. Of met heiligmaking. Dat je denkt bij jezelf. Of mijn voeten gericht wierden. Om uw geboden te onderhouden. En de weg uw bevelen te mogen verstaan. Dan moet je niet bij een niet-god wezen. Niet bij een afgod. Want die kan niks. Je moet ook niet bij je eigen wezen. Dus ga ook geen verwachting van, al was hij 10 keer bekeerd. Er is maar één God die zegt, ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Ach, wat is het dan een smattelijke zaak. Wat kan de zonde dan hardgrondig bekennen dat het een wonder is dat hij met zijn kinderen en met elkaar, dat we nog niet in de hel liggen. Dat God ons niet van deze aarde heeft weggevaagd gezien de zonde. Terwijl God bezig was, oud-testamentisch, om dat beeld van zijn uitgedrukte zelfstandigheid te geven. Het kwam eraan al, vader, nog even. Alles zag er naar heen. In tempeldienst en altaren, door dichters en profeten. Alles wijgde naar het uitgedrukte beeld van de vader zelfstandigheid. Dat hij komen zal. Dat zijn naam vrede zal zijn. En dat hij zal redden van de dood en van de zonde. En dan intussen net doen of God niets gezegd heeft. En zeggen, nou ja, wij maken maar vast wat. Wij maken maar vast wat. Tijdelijk om door middel daarvan God te eren. Alsof de vader een ander middel toe zou kunnen laten buiten zijn enige zoon. Het is het krenkendst wat je je in kunt denken. Daarom die smartelijke omschrijvingen in de schrift. Waar is de schrijfbrief? Kun je me die tonen? Zeg, heb ik jullie weggestuurd? Ben ik geen goede man voor je geweest, bruid, zegt de Heer als het ware. Dat je gewoon aan de weg bent gaan zitten om naar iedereen te kijken. En het met iedereen te houden, met zoveel boeleerders. Ja, als je een plaatje zag van mannen van Syrië of Egypte, dan liet je ze komen om hoererij te bedrijven met ze. Maar mij heb je vergeten. Als je dan die zonde zo ziet, in Adam zijn ze in zonde ontvangen en geboren. Maar dat we nou openbaar kwamen, als een volk dat door raadslagen verloren gaat. Een volk dat met alle arbeid van Gods liefde zichzelf het toren vergadert als een schat. Dat is toch wel erg. Want we zijn van het heil vooraf gegaan. Meestal wordt er dan gezegd, die diepe val in het paradijs, dat was niet het heilspoor nog. Dat was nog niet geopenbaard. Dat was het spoor der gerechtigheid en der heiligheid. Maar als Psalm 106 zingt, we zijn van het heilspoor afgegaan, dan wordt daar bedoeld, daar betrouweloos de God des verbonds vergeten en miskend. De heiland die ons redde van de Egyptenaren. Nou, dan moet je lezen zo eens nakijken. Heb je nou alleen maar één beeld over hem en geen doodbeeld, maar waarin je de Vader alleen kunt aanschouwen? Deze zoon die geliefd is. Want ja, je kunt het in het hoofdstuk ook helemaal hebben doorlezen. De Heere, die Heere, nou, daar kun je gerust voor sidderen en voor beven als God opstaat om het ijdele beeld te verachten. wat we opgericht hebben met onszelf en van wat anders. Dat is geen kletspraatje. Dat is verschrikkelijk. Dan is het zwaard des Heeren is dronken van bloed. En zijn pijlen worden in bloed gedoopt. Is alles even. God is de God der wraken. Hij heeft lust om zich te wreken. Want zijn liefde is gekrenkt. O God der wraken, verschijn blinkende. En in plaats van tot de Heere te naderen, hebben ze de duivelen geofferd, niet aan God. Ze hebben voor goden, hebben ze geknield en gebogen, waar hun vaders niet bang voor waren. Waar Abraham niet één woord antwoordde, hebben zij voor gebogen. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen tegen. Want waar zulke zonde en ongerechtigheid openbaar komt, daar komt ook de straf des Heren openbaar. En wat is die straf? De Heere zegt, nou ja, ik zal mijn aangezicht verbergen. Ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde zal wezen. Ze zijn een verkeerd geslacht kinderen, in welke geen trouw is. Zelf wat de Heere zegt, is kijk hoe het afloopt, maar ik zal mijn aangezicht verbergen. Wat is het aangezicht des Heeren in het Oude Testament doorgaans? Daar wordt mee bedoeld de genadige nabijheid God. In Nieuw Testamentische woorden kun je dat alleen maar zo zeggen. Dat is de tweede persoon. Dat is de Heer Jezus. In hem is het aangezicht God gewend en geneigd tot een verbergen. Alles verzondigd hebben volk. Nou, dan blijft er niet veel vreugde meer over. Niet veel uitzicht, niet veel hoop. Dan is alles even donker en even grauw. Als over de zonde het oordeel komt. Het oordeel van de verlating. Dat is punt 1. Punt 1 is het aangezicht verbergen. En daaruit vloeien weer voort al die andere dingen. Het vuur. Kwaad, pijlen, uitstering, honger, karbonkel, bitter verderf, wilde beesten die ze verslinden, vurig venijn van slangen en noem maar op. Het zwaard, de honger, de jongeling, de dochter, de grijze man, het zuil en het kind. Alles onder het oordeel. Maar punt 1 is het aangezicht verbergen. 1939, zei mijn grootvader, is in Rotterdam, zoals kort voor hij zegt, het dierbare evangelie der zaligheid is versmaad en verworpen. En nou krijgen we bommen en granaten. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt, want ze hebben zijn wet verbroken. Het is Gods heilig evangelie. Ach, zo gaat het in het leven. Wij leven nou een beetje in de goede tijden. Dat mag ik gerust waarderen als iets kan tenminste. Maar ik bedoel, ach, het is allemaal, heel de wereld beeft en schudt eigenlijk aan alle kanten. En je groeit, ik weet niet, ze zeggen, de een zegt, je krijgt nog een verschrikkelijke oorlog, de andere zegt, wel nee, ik weet het niet, want we krijgen oorlogen, geruchten van oorlogen, die zijn er altijd door. Ik heb meer het idee dat je naar zo'n verschrikkelijke machtsontplooiing toe groeit, dat er straks één misschien wel uit de kerk tevoorschijn komt, die als een ik God op de troon zal zitten. Vrede, vrede en geen gevaar. Wie zal van Jacob blijven staan, zo de dagen niet verkort werden, om eruit verkoren en geen vlees zou behouden worden. Geen kleinigheid, het oordeel. Punt 1, het aangezicht wordt verborgen. Geen opening meer, geen ontsluiting meer in het heilige evangelie, maar steeds verder afgroeien daarvan. De naam en de persoon en het werk van de Heere Jezus bedekt. Komt niet meer openbaar dan. Onze naam staat op de voorgrond. Onze onderscheidende kennis is punt 1. Onze waakzaamheid en onze werkelijkheid, die doen het, die moeten het doen. Die staan nog als een eenzaam getuigenis midden in de afval. Komt de mens openbaar. Het lijkt heel wat. maar de rotssteen. De rotssteen des heils. Die lijkt ons dat die onder de kandelaar, onder de korenmaat terechtkomt. Ja, en dan heb je nog wel boetgezanten, zoals men dat noemt. En dat kom je nog wel tegen van mensen. Ze zeggen het zelf niet, maar je kunt aan alles merken wat je van ze leest. En die boekjes, als je ze tenminste leest, dat men zichzelf toch beschouwt als een van die weinige getrouwe boetgezanten. Land. Ga je maar door. Maar soms vraag je af, is er daar het aanbidden van het uitgedrukte beeld van de Vader, zelfstandigheid, of is het ook weer een zelfopgeworpen beeld? Het is moeilijk, hè. Het is haast niet te doorzien vaak. En dat je toch iets mist, dat je zegt, ja man, je tekening van de tijd is heel mooi, zo zit het, of heel somber, maar zo zit het ook werkelijk in elkaar. Het is allemaal even ellendig, het is allemaal even goddeloos en noem maar op, en kerkelijk zie je alles afzakken en allemaal waar. Maar wat is er nog meer waar? Want dat ware is de grote leugen die God verdelgen zal. Wat is er nog meer waar? Dat is de waarheid waar een zondaar alleen bij kan leven en ademhalen, te midden van dat alles. Ach, op de zonde volgt het oordeel, uitgeteerd. Ik zeide, verstrooien door alle hoeken, onder de mensen hun gedachtenis doen ophouden, dat ze geen volk meer zijn. En dan krijg je weer een argument waarom de Heer dat toch ook eigenlijk niet doen kan. Want de Heer schroomt de vijand. In de 27 van het hoofdstuk kom je dat tegen. Dat de Heer de toornigheid van de vijand schroomt. Het is alsof de Heer zeggen wil. Ja, dat klinkt wel vernederend voor Israël. Maar wat jullie aanbelangt, je bent verdoemelijk voor mij. Want je hebt ook mijn uitgedrukte beeld, mijn zelfstandigheid niet gehad. Je hebt valse goden opgericht die geen goden zijn. Maar o, mijn eer, mijn deugden. Want God heeft 1000 stokken om ons te slaan. Vijanden kan hij in een ogenblik over ons brengen. Maar die vijanden die de ware God niet herkennen, die wrijven zich in de handen en zeggen we dat zootje hebben we van de aarde afgevaagd. Waar zijn ze? Onze goden hebben overwonnen. Dat kan de Heer ook niet hebben. Dat wil de Heer ook niet hebben. Dan zeggen ze, onze hand is hoog geweest. Mensen zien er niet de Heeren in. Dat de Heer dat doet, die zulk een kwaad over zijn volk Israël besteld heeft. Dat zien ze er niet in. En dat vindt de Heer ook weer niet goed. Maar het is wel vernederend dat de Heer zegt, ja, denk erom mensen. Ik verberg hier een ogenblik mijn eeuwige liefde in Christus Jezus tot en over. Vandaar, mijn eer gaat me aan mijn hart, meneer. Die vijand zal niet zeggen ten uiterste, ik heb dat volk verwoest. En dat heb ik gedaan. Zal de vijand ook niet zeggen. Ach, dat ze wijs waren. Zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat. Hoe zou nou een enige 1000 jaar en 2 10.000 doen vluchten? Hoe kan dat? Hoe kan het dat er 1 of 2 Assyriërs komen, of Egyptenaars, en die jagen een paar 1000 Israëlieten zoals als bange konijnen weg? Hoe kan dat? Normaal kan dat toch niet, hè? Nee, normaal niet. Maar hier kan het wel, want het is het oordeel God. Want de Heer heeft hen overgeleverd. Hun rotsteen heeft ze verkocht. Voel je het klemmende? Hun rotsteen. De Heer doet niet net zoals wij. Wij zitten altijd bij wijze van spreken. Ja, van die kunnen het wel begrijpen. En van die begrijp je. We hebben alles zo'n beetje in vakjes verdeeld. Dat is er een van de ware kerk en dat is er een van de... Dat is alleen maar uitwendig en dat is een lid van de bank en dat is een echt lid door het geloof. Zo zitten we dan te redeneren. Maar de Heere pakt dat volk aan en zegt hun rotsteen heeft de verkochte Heere, die heeft ze overgeleverd. Het gaat tenslotte om het volk van zijn eeuwig welbehaar. Daar loopt het over. Ja, en die heidene rotsteen, dat is geen ware rotsteen, dat is niks. Deze tekening die dan volgt in het hoofdstuk, hoef ik niet alles bij te halen, maar er zijn verschillende dingen, moeilijkheden bij, maar dat laten we allemaal rusten. Dan gaat het over het oordeel Gods over de heidenen. Een wijnstok is uit Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun druiven zijn vergiftige druiven. Bittere beestje, drakenvenijn is hun wijn. Wijn. Ja. Het oordeel. Het oordeel wat eerst in het tweede gedeelte van het hoofdstuk eigenlijk op zijn volk was neergelegd. Dat de Heere zegt, ja, ik heb u bekleed met klederen, dat er een naam van u zou uitgaan, van de levende God. Maar je hebt het nog erger gemaakt dan de heidenen. De heidenen halen hun neus voor u op. Let, met schone klederen heb ik u gekleed. Ik heb gezegd tot uw leef, ja, leef. Maar kijk eens naar de afloop. Verschrikkelijk. Straks komen al die boelen. Die ze nawandelen, die komen en stroop haar naakt uit, trek haar de kleren van het lijf en laat haar in haar schande, zo ergens in het slop achter. En dan kun je niks anders zeggen, ik heb het zelf gewild. Ik heb het gewild. Ja. De Heere kijkt wel toe hoe het einde is. De Heere kijkt toe, die merkt er toch op wat het einde is. Nou, dan blijft er niet veel van over als doornen en distelen en verlating. En de mensen die ze eerst nog misschien kon bewegen door haar schoonheid, die zijn dan ook niet meer te bewegen en die lachen ze uit en die geven ze een trap afgelopen. Zo gaat het. Zo gaat het ook geestelijk. Maar dat kun je ook bij Ezechiël merken. Die onuitputtelijke afgrond van Gods liefde. Want nou in dat tweede deel van die uittering en die karbonkel en die slangen en dat vuur dat brandt en die pijlen en noem maar op, dat God de brand erin steekt, dat tweede deel, dat gaat over het volk. Over het volk. En dat is echt wel vervuld, ook als je de geschiedenis van Israël nagaat, daar zeg je mensen nog aan toe. Ze dachten dat ze doen konden wat ze willen, maar de Heere heeft er met zijn vuur op ingeslagen en gebrand. En telkens weer. Het ging wel eens een poos goed, dan is 10, 20, 30, 40 jaar of nog langer, maar dan gebeurde het. Want de Heer is geen ledig aan het schouwen. De Heer onze God is heilig. En dan kwam het oordeel weer, op een verschrikkelijke wijze. De Babyloniërs lachten en ze riepen, laat ons haar ontbloten tot de fundamenten toe. Laat er niets van overblijven. Dat was het oordeel over de zonde. Maar nou in dat latere gedeelte in het hoofdstuk, daar gaat het over het oordeel van God, over de lachende derde, de lachende vijanden. Waar God van zegt dat ze eigenlijk ook uit Sodom komen. Ik zeg niet dat je dat op Israël niet tussen toe kan passen. Want die worden ook aangesproken met oversten van Sodom. Maar hier staat het in een ander verband. Hier staat het in verband met die heidenen die in hun handen vrij zijn. Zeggen, onze rotsteen, onze Dagon. Of welke afgoden dan ook. Of Kamor, het verfoeisel der Moabieten. Onze goden, onze rotstenen hebben ons dit heil voortgebracht. Waar is hun God? Nee, zegt de Heer. Want er is in mij en mijn schatten verzegeld een toren over het heidendom. Mijn is de vraag. Daar hebben jullie niks mee te maken. Jullie waren een stok in mijn hand, middelen om mijn volk ten onder te brengen. Zo ten onder te brengen. En dat is het grote geheimenis van dit hoofdstuk. Dat is de hoop. Dat je zegt, oh, je zou je verstand ervan verliezen. Dit is niet te begrijpen dat God als het ware zulke die al in de hel moeten liggen. En je zou zeggen, die het vuur al horen branden van verre.
Want God is geen ledig aanschouwer. De uittering staat voor de deur met een vuur dat niet uitgeblust wordt. En dat God nogthans zijn genade en zijn verbonden vestigt tot in alle eeuwigheid. Daarom mijn is de vraag, zegt de Heer. Mijn is de vraag, heidenen, die u verlustigt in de ondergang van mijn volk. Die ik wel verslagen heb, wat heb ik gedaan, maar daar hoef je eigen de schuld niet van te geven. Hoe hebben we dat geleverd? Die vagebonden hebben we er uit de weg geruimd. Zo bekijken ze Israël. En te begrijpen ook. En nochtans, ze gaan te ver. Ze gaan te ver. Ook daarom, je moet ook nog voorzichtig wezen met een kerk die dreigt te verzinken, weet je wel. Onder allerlei ellende moet je nog voorzichtig wezen. Als de Heer het oordeel eraan voltrekt, hoef je niet in je handen te wrijven als je er zelf nog een rol in gespeeld om te zeggen, nou dat zaakje hebben we van de kaart geweest. Want de Heer in de hemel die weet het en die hoort het. En die is jaloers op zijn eer, op zijn genade, maar ook op zijn eer dat hij het is die kastijdt. Hij wreekt zich. Mijn liefde, mijn is de wraak, ik zal het vergelden als een voet zal wankelen, want de dag van de ondergang is nabij. Dan zal God nogthans uit de kaken des doods zijn Israël bevrijden. En de dingen die zullen gebeuren, die komen er haastig aan. Want de Heer zal aan zijn volk recht doen. Recht doen, dan is het verloren. Ja, de vijanden, die moesten Gods recht uitvoeren. De slangen en de uitteringen en alles wat je hebt horen lezen, de gronden en de bergen die in vlam gezet worden door God, waar God ook middelijk de vijanden voor gebruikte, die vijanden hadden geen recht, God had recht. God had recht om te straffen. Om met de bittere roede en tegenheen dat volk te bezoeken. God recht is, maar die heidenen niet. Die heidenen hebben eigenlijk alleen hun haat maar uitgeleefd. Hun haat tegen dat volk en tegen de God van dat volk. En daarom zal God aan zijn volk, zijn Israël, recht doen. Zal hem over zijn knechten berouwen. De Heer zal als het ware innerlijk, hij zal zelf in vlam raken. In de vlam van zijn liefde, onze God is een verterend vuur. De Heer zal als het ware verteerd worden van binnen. Dat zulke, ja je zou zeggen schoften die eigenlijk nergens anders thuis horen dan in eeuwige vuur. Dat de Heer zegt, en toch heb ik ze lief in Christus mijn Zoon. Als hij zien zal dat er geen kracht meer over is in Israël. De hand is weggegaan. De beslotenen en verlatenen, die is er niet. Van klein tot groot, het zit alles in de ellende. Er is niks meer te verwachten. Dan zal hij zeggen, waar zijn de goden? De rotsteen op welke gij vertrouwt. Je kunt het op de heidenen laten zien. Ik zou het liefst op het volk laten zien. De onderzoekende sprake God. Ook als hij de heidenen oordeelt. En zijn volk recht is. Dat hij zijn naam, waar zijn nou de goden? Jullie goden en die heidengoden is. Waar jullie ook voor bogen, Israëlieten. De ware God en oom, waar zijn ze nou? Die rotssteen. Waar je betrouwen op was. Waar ze slachtofferen van offerden. En waar ze dachten dat ze hun gezegend hadden toen ze Israël meende verdelgd te hebben van de aarde. Waar zijn ze nu Israël? En jullie goden tegelijk, waar is alles gebleven? Want dan komt de grote genade van God. Het is niet alleen zonde, het is niet alleen oordeel, maar het is voor Jacob ook genade. Ziet nu dat ik die ben. Natuurlijke leven zeggen mensen die niet horen wil, moet voelen. Wat van de hoge God afvalt, valt. Die tegen hem zondig doet zijn ziel geweld aan. Die hem haat, hebben de dood lief. Dan gebeurt dat dan misschien niet met een aardappelziekte of weet ik wat. Maar het gaat er alleen maar over dat we dit eruit verstaan. Hoe we God tegen hebben. God hebben we tegen buiten Christus. God hebben we tegen op al onze dwaalwegen. God hebben we tegen in alle zondewegen. Een God tegen. Nooit denken dat je God voor hebt. In die dingen hebben God tegen. Maar nou desniettegenstaande ziet nu dat ik die ben. Dat ik de leiding heb, wil God je zeggen. Dat ik de machtige ben. Dat ik alleen wat gelijkenis zult gij op mij toepassen. De werkmeester giet een beeld in de goudsmid overtrekt. Die te arm is dat hij niet offer hebben, die kiest een hout dat niet verrotten. En hij laat een beeld snijden en hij knielt ervoor neer. En de andere helft verbrandt hij in het vuur en hij warmt zich erbij. Hij heeft er geen erg in. Bij wien dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk ben? O, ziet nu uit de praktijk, wil man, zegt God zelf hier. Zijn monden vermoed, ziet u dat ik alleen ben? De ander is weg, het is niks. Het is een schijnvertoning. Hoe hoog de Satans macht ook mogen uitblinken, hoe hoog zijn streven ook mogen gaan, hij mag een grote vertoning maken, de Satan, de afgoden, de wereld, de zonde, maar het is niets. Het moet het verliezen. Ik is die ben. En het geldt hier ook zakelijk voor dat volk, die genade. Dat hij de eeuwige is, de onwankelbare, de eeuwige trouwe, die nooit laat varen het werk zijner handen. Je zou haast zeggen, die met de ene hand die booswicht moet grijpen en hem voor goed eruit zetten. In de duisternis waar wening is en knersing der tanden. En met de andere hand hem vastgrijpt en zegt, nochtans, ik laat je toch niet los. Ik wil je toch hebben. Ik wil je toch hebben. Ik zal alles doen. Ik zal je een beeld laten zien van mijzelf in mijn geliefde zoon. Die geest zal je overtuigen omdat je in mij niet gelooft. En dat je van je dwaze wezen terug zou bekeren. Want ik heb geen lust in die dood. Ach, dat ik die ben. Hij is alleen maar, de rest is niet. De rest gaat eraan. De rest is een damp die verdwijnt. Er is geen God met mij. We moeten niet denken dat er nog wat is. Dat er een soort God is, een hervormd gereformeerde God, een hervormde God, een oud gereformeerde God en een christelijke God. Zo is het niet. Dat zijn onze voorstellingen. Maar deze is de God van het woord. De God die bezoekt met de rudement tegeneen, maar die met zijn verbond niet zal wijken tot in eeuwigheid. Die God is het. Er is geen God met mij. Dat kan de Heer niet gedogen dat er een sterveling dat zo'n volk zou denken. Dat er twee zijn, of drie, of vier, of vijf. Dat hij nog op ergens anders op zou rusten dan op die God alleen. Er is geen God met mij. Het is ook genade. Het is ook genade. Want door die God zijn wij niet verderven. En door die God komt des konings zoon bij vernieuwing. Want God had dat volk bekleed en ze vele voorrechten gegeven. Maar hij zendt zijn geliefde zoon. Om ze te bezoeken en om ze te roepen tot zijn wonderbaar licht. En hoe het dan ook gaat, door het verderven, de verwerping ene, want hij zond ten laatste zijn zoon en ze zeiden, laten we hem doden, want hij is de erfgenaam. En laten onze erfenis verliezen. Maar nochtans heeft God onder dat alles wat gevallen is, dat is gevallen. Maar hij heeft onder dat alles een schare zalig gemaakt. Want er zijn volheidsgetallen uit Ruben en Simeon en Levi en Juda verzegelden. 10 × 10 of 10 × 12. Noem maar op 12.000. Dus de Heer heeft zich niet onbetuigd gemaakt. Hij heeft zijn Israël heeft hij vastgehouden. En de ernst daarvan komt tot ons. Want ja, de Heer heeft nu in een nieuwe bedeling, heeft hij als het ware geen hele volken in een soort nationale kerk of volkskerk. Nee, de Heer heeft gezegd, nee, een ander verbond. Dat wil niet zeggen een wezenlijk vreemd verbond aan dat eerste, maar het wil zeggen een andere gang zal de Heer maken. Hij zal zijn dienstknechten uitzenden met het heilige evangelie. In de wildernis, dwing ze om in te komen. Dwing ze om in te komen, dat mijn huis vol wordt. Want hij is nog die God, ik dood en maak leven. De klemtoon valt op ik, heidenen, heidenen. Volk die nu denkt voor eeuwig in de handen van de Satan en in zijn schater lacht te verdrinken. Hij is het die dood. Als hij het is die dood, dan is hij het ook degene die levend maakt. Want hij heeft alleen macht om te doden en te verderven. Vrees niet die alleen het lichaam kunnen verderven. Vrees veel meer dien die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, zegt de Heer Jezus. Ik dood en maak levend. Ja, dat hebben ze gemerkt, als het ware. Ze waren als in de graf verzonken. Maar ze hebben ook, ze zullen ook bemerken, want hij doet recht aan zijn ellendige. In dat trouwverbond om Christus, ze zullen ook bemerken, hij maakt leven. Hij maakt leven. Hij voert ons uit het slijk op. Hij voert ons uit de kuil op. Hij voert op uit alle nood en dood, uit alles, want het is daarbij, ik versla of, je mag ook lezen, ik verpletter of ik verbrijzel. En ik heel en er is niemand die uit mijn hand redt. Ja, dat hebben ze ook ondervonden. Ten dele, want ze zijn nog niet in de hel. Ze waren nog niet in de hel. En wij zijn ook nog niet in de uiterste verlorenheid van de eeuwige dood. Ik versla en ik heel, ik verpletter. En ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt. Oh, het is als het ware alsof de man Mozes dit lied op de getuigen onder en tegen het volk moet neerleggen. Ook daarom, opdat hun oog uit de onwaardigheid hunner zijn. Dat ze Gods gramschap zo dubbel verdiend en waardig gemaakt hebben zichzelf. Dat hun ogen gericht worden op hem, die door de Vader gegeven is tot een rantsoen, die dat nu op zich genomen heeft om zulke zalig te maken en ze te redden van de allergrootste dood. En zonder dood, laten we daar te goed aan denken, die zonder dood te redden. Want er is geen slachtoffer overgebleven voor de zonde onzerzijds. We hebben de schuld dagelijks vergroot. Ik dan. En u zegt de kerk straks wel getuchtig, maar niet gedood. Wel gekastijd, maar niet weggeworpen. Wel nedergeworpen, maar niet met de mannelijke wegwerping voor eeuwig uit het gezichtsveld weg. Dat had gekund. Tenminste, wat betreft onze zonde en onze ongerechtigheden en onze afwijkingen van het beeld des Vaders. Van zijn lieve Christus, zijn zoon, had het gekund. Maar, nou heeft de Vader heeft gezegd, ik zal u doden, mijn zoon. En de zoon heeft gezegd, Vader, dood mij. En het behaagde God om hem te verslaan, te verbrijzelen. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen kan ons nou genezing geworden. Bededienaar, genezing geworden. En er is niemand die uit zijn hand redt. Hoe vast legde hij zijn hand op het kruis om zijn zoon. Hoe werd de zoon geperst tot het alles zou zijn volbracht. Geen ontkomen voor zijn ziel. O, die buiten Christus in Gods handen valt, die is reddeloos. Voor eeuwig. Maar wie, hoe reddeloos hij ook is in zichzelf, hoe reddeloos het hem ook alles voor mag komen, die in de hand Gods in Christus vastgehouden wordt, die wordt zeker zalig. Wat vast. Niemand iets. Wat is Gods vraag? Want ik zal mijn hand naar de hemel op. Het is alsof de Heer als een leeuw zijn stem doet horen. En ik zal zeggen, boven dat nietig schouwtoneel, boven al het aards gedruis, boven alle gangen en wegen, boven zonde, dood en verderf, boven oordeel en kastijding, boven de mensen die denken dat ze leven, boven het beeld dat men een stem spreekt en Gods lasterende woorden uitbraakt, zweert God. En hij roept het uit voor zijn kerk. Ik leef in eeuwigheid. Hij is de nimmer eindigende, de zonder begin, de eeuwige God tot in alle eeuwigheid. Dat is getuigenis. En die God die leeft tot in alle eeuwigheid, die kijkt het aan hoe het gaat. Niet werkeloos, maar zo aan dat hij achter Jezus heen, Jezus verbergt, kijkt wat er van ons terechtkomt. Nou, alleen maar slangen vermijden en een teer, verder niet. En toch, God kan zichzelf niet verloochenen, dat zei u tot troost. Dat je zegt, ja, oude zegen zei vroeger wel eens tegen me, ik kan niet begrijpen dat de Heer zo'n hoop vuil nog niet weggegooid heeft. Het was zo'n keurige man. Ik heb nooit een onvertogen woord van hem gehoord en een onvertogen daad van hem gezien. Nee, nooit. Ik dacht altijd dat hij een bevoorrechte man was. Die er zo'n hoop vuil nog niet heeft weggedaan. Ja, en ik hoop dat het ook in onze harten zo is. Dat de Heer ons doet inkeren tot onszelf. Om tot het besluit te mogen komen. Heere God, wat hebben we toch een afgoden buiten uw lieve zoon. Wat hebben we toch een wegen en middelen. Wat zit de kerk toch stikvol met noodoplossingen. Met nooduitgangen. Buiten het. Maar er is toch geen andere naam onder de hemel gegeven voor beelden dienst zult gij wachten. Want een stroom van ongerechtigheden vloeit er mede uit voort. Mede uit voort. Maar ook om verwonderd te zijn en te zeggen, hoe komen we ooit thuis ten ware? De Heere die bij ons geweest is, zeggen, nu is er. Want de vijanden hadden kort metten gemaakt. Maar ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen, we waren vergaan van de aarde en van de hemel voor eeuwig. Maar nu hij leeft. Dat zei u tot troost. Dat zei u tot troost voor alle die vol schaamte moeten betuigen. Heere onze God, andere heren behalve gij hebben over mij geheerd. Doch door u alleen gedenken wij die daar. Nu dan, houd dan moed. In voorspoed en in tegenspoed. Niet omdat wij braaf zijn. Niet omdat we goed zijn. Maar moed omdat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En heeft zijn allerliefste enige kind verbrijzeld. En uit de doden weder leven gemaakt. Opdat er voor u ruimte zou komen. En dat we tevens mogen vragen. Lieve Heere, zet onze voeten. Zet onze gangen vast. In de schuilplaats des donders. Want daar buiten wordt alles weggevaagd met een eeuwig oordeel. Amen.